Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 7. We zingen de versen 1 en 8. O Heere mijn God, volzalig wezen, ik betrouw op u, wien zou ik vrezen? En ook vers 8. Hij heeft een diepe kuil doen delven, maar het was bij de uitkomst voor zichzelf. En wat u daar verder vindt in Psalm 7, de versen 1 en 8. Gemeente, wij willen nu eerst luisteren naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 139, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. 139, het eerste vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in het Bijbelboek Richteren. En het is Richteren hoofdstuk 9. We beginnen te lezen bij vers 22. En dan lezen we door tot en met 57, het einde van Richteren 9. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren 9, te beginnen bij vers 22. Als nu Abimelech 3 jaren over Israël geheerst had, zo zond God een boze geest tussen Abimelech en tussen de burgers van Sichem. En de burgers van Sichem handelden trouweloos tegen Abimelech, opdat het geweld gedaan aan de 70 zonen van Jerubbaal kwamen en opdat hun bloed gelegd werd op Abimelech, hun broeder, die hen gedood had, en op de burgers van Sichem, die zijn handen gesterkt hadden om zijn broeders te doden. En de burgers van Sichem bestelden tegen hem, die op de hoogten der bergen lagen legden, en al wie voorbij hen op de weg doorging, beroofden zij. En het werd Abimelech aangezegd. Gaal, de zoon van Ebed, kwam ook met zijn broeders, en ze gingen over in Sichem. En de burgers van Sichem verlieten zich op hem. En zij trokken uit in het veld en lazen hun wijnbergen af en traden de druiven en maakten lofliedekens. En ze gingen in het huis hun gods en aten en dronken en vloekten Abimelech. En Gaal, de zoon van Ebed, zeide: wie is Abimelech en wat is Sichem dat wij hem dienen zouden? Is hij niet de zoon van Jerubbaal en Zebul zijn bevelhebber? Dient liever de mannen van Hemor, de vader van Sichem, want waarom zouden wij hem dienen? Och, dat dit volk in mijn hand ware. Ik zou Abimelech wel verdrijven. En tot Abimelech zeide hij: vermeerder uw heer en trek uit. Als Zebul, de overste der stad, de woorden van Gaal, de zoon van Ebed, hoorde, zo ontstak zijn toorn. En hij zond listiglijk boden tot Abimelech, zeggende: zie, Gaal, de zoon van Ebed, en zijn broeder zijn te Sichem gekomen. En zie, zij met deze stad handelen vijandiglijk tegen u. Zo maak u nu op, bij nacht, gij en het volk dat met u is, en leg lagen in het veld. En het geschiede in de morgen, als de zon opgaat, zo maak u vroeg op en overval deze stad. En zie, zo hij en het volk dat met hem is tot u uittrekken, zo doe hem gelijk als uw hand vinden zal. Abimelech dan maakte zich op en al het volk dat met hem was bij nacht. En ze legden lagen op Sichem met 4 hopen. En Gaal, de zoon van Ebed, ging uit en stond aan de deur van de stadspoort. En Abimelech rees op en al het volk dat met hem was uit de achterlagen. En als Gaal dat volk zag, zo zeide hij tot Zebul: zie, er komt volk af van de hoogten der bergen. Zebul daarentegen zei tot hem: ge ziet de schaduw der bergen voor mensen aan. Maar Gaal voer wijders voor te spreken en zeide: zie daar volk, afkomend uit het midden van het land. En een hoop komt van de weg van de eik Meoninim. Toen zei de zebel tot hem, waar is nu uw mond, waarmee gij zeidet, wie is Abimelech, dat wij hem zouden dienen? Is niet dit het volk dat gij veracht hebt? Trek toch nu uit en strijd tegen hem. En Gaal trok uit voor het aangezicht der burgers van Sichem en hij streed tegen Abimelech. En Abimelech jaagde hem na, want hij vlood voor zijn aangezicht. En er vielen vele verslagenen tot aan de deur der stadspoort. Abimelech nu bleef te Aruma en Zebul verdreef Gaal en zijn broeders, dat zij te Sichem niet mochten wonen. En het geschiedde des anderen daags, dat het volk uittrok in het veld, en ze zeiden het Abimelech aan. Toen nam hij het volk en deelde hen in drie hopen, en hij legde lagen in het veld. En hij zag toe en zie het volk trok uit de stad. Zo maakte hij zich tegen hen op en sloeg hen, want Abimelech en de hopen die bij hem waren overvielen hen en bleven staan aan de deur der stadspoort. En de twee andere hopen overvielen allen die in het veld waren en sloegen hen. En voort streed Abimelech tegen de stad diezelfde een ganse dag en nam de stad in en doodde het volk dat daarin was. En hij brak de stad af en bezaaide haar met zout. Als alle burgers van de toren van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte in het huis van de god Beriet. En het werd Abimelech aangezegd dat alle burgers van de toren van Sichem zich verzameld hadden. En zo ging Abimelech op de berg Zalmon, hij en al het volk dat met hem was. En Abimelech nam een bijl in zijn hand en hieuw een tak van de bomen en nam hem op en legde hem op zijn schouder. En hij zeide tot het volk dat bij hem was, wat gij mij hebt zien doen, haast u, doet als ik. Zo hieuw ook al het volk een iegelijk zijn tak af. En ze volgden Abimelech na en legden ze aan de sterkte en verbrandden daardoor de sterkte met vuur, dat ook alle lieden van de toren van Sichem stierven, omtrent 1000 mannen en vrouwen. Voorts toog Abimelech naar Thebes en hij legerde zich tegen Thebes en nam haar in. Doch er was een sterke toren in het midden der stad. En zo vloden daarheen al de mannen en de vrouwen en alle burgers van de stad en sloten voor zich toe en ze klommen op het dak van de toren. En toen kwam Abimelech tot aan de toren en bestormde dien. En hij genaakte tot aan de deur van de toren om die met vuur te verbranden. Maar een vrouw wierp een stuk van een molensteen op Abimelechs hoofd. En zij verpletterde zijn hersenpan. Toen riep hij haastelijk tot de jongen die zijn wapens droeg. En zei tot hem, trek uw zwaard uit en dood mij. Opdat zij niet van mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem, dat hij stierf. Als nu de mannen van Israël zagen dat Abimelech dood was, zo gingen zij een iegelijk naar zijn plaats. Alzo deed God wederkeren het kwaad van Abimelech, dat hij aan zijn vader gedaan had, dodende zijn 70 broeders. Desgelijks al het kwaad van de lieden van Sichem deed God wederkeren op hun hoofd. En de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, kwam over hen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in het gebed willen we ook denken aan Justin den Hoed. Justin heeft de diagnose gekregen van de dokters dat hij lijdt aan Hodgkin's lymfoma. En volgende week maandag moet al begonnen worden met chemotherapie. Zullen wij samen de Heere bidden. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. U kent ons, u ziet ons, u doorgrondt ons. En zo zijn wij gekomen vanmorgen in uw huis, terwijl u alles van ons weet. Wij hoeven niets voor u te verbergen. En toch zijn wij zo dwaas dat we geneigd zijn om van alles voor u te willen verbergen. En dat we ons hart nog voor u willen verbergen. En dat we ons hart nog voor onszelf willen verbergen. En uit zichzelf wil een mens zichzelf wijsmaken dat alles al redelijk goed gaat met hem. Want heren, we wijzen zo vaak naar een ander. En we weten de splinter zo goed aan te wijzen in de ogen van anderen. Maar we vergeten dat we een balk in onze eigen ogen hebben. En daarom, Heere, is het nodig voor ons allen dat wij ons voor u verootmoedigen. En dat we u vragen of u onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid van ons eigen bestaan. En dat is het feit dat wij zondaar zijn voor u. Nu weten we dat allemaal wel. Ons leven lang is dat ons wel verteld. Maar toch hebben we het zo nodig dat we het leren zien wie wij zijn voor u. Zo was er ook iemand in het evangelie die dacht dat hij alles goed deed. Maar u zei tot hem, één ding ontbreekt u. En zo waren er ook mensen in de christelijke gemeente van Laodicea die niet eens wisten dat ze blind en arm waren. Jammerlijk en naakt voor uw ogen. Ze vonden zichzelf wel rijk, verrijkt. En zo hebben wij het licht van uw Heilige Geest nodig, dat wij onszelf zouden leren kennen zoals u ons ziet. Opdat wij zouden leren om ons levenshuis te bouwen op de rotssteen. En de rotssteen is Christus. Heren, daarvoor leven wij. Daarvoor zijn wij hier op aarde voor enkele jaren en daarna gaan we naar ons eeuwig huis. En daarom is de tijd van het leven zo kostbaar. O, wij bidden u, Heere, of u ons genade wil geven, dat wij onszelf zouden leren kennen, zoals u ons ziet, zoals we zijn. En wil ons ook genade geven dat wij u zouden leren kennen als de eeuwige rotssteen. Dat u de God bent van alle genade. De God die helpt in nood. De God die zegt dat er in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, plaats is bij u. Heere, wij bidden u. Leid ons op die rotssteen die voor ons te hoog zou zijn. O, wij bidden u, wilt u bekering schenken? Want wij moeten bekeerd worden. Wie we ook zijn, voor het eerst of ook steeds weer opnieuw. Uw kinderen zijn steeds geneigd om af te dwalen. Steeds geneigd om gevangen genomen te worden door de dingen van dit leven. En zo hebben uw kinderen het ook nodig om met Jeremia te zeggen: bekeer mij, Heere, zo zal ik bekeerd zijn. Maar ook wanneer wij uw genade niet kennen en misschien dat we onszelf daar niet eens bewust van zijn. O Heer, u weet wat nodig is. Wij bidden u om uw zegen over heel de gemeente. Uw zegen over de zielen, uw zegen over het geestelijke leven. Wij bidden u om de doorwerking van de krachtige genade van uw Heilige Geest. En zo, Heere, bidden wij u ook een zegen over de bediening van uw woord van morgen. Stel uw dienaar in staat om duidelijk en helder te spreken, dat het begrijpelijk is. Dat de kinderen in de kerk het mogen begrijpen en dat de ouderen er geestelijk voedsel in kunnen vinden. Heere, wij bidden u of u uw dienaar trouw wil doen zijn aan u en aan uw woord en aan de roeping die u hem gegeven hebt. En zegen de gemeente, zalf haar met uw Heilige Geest en verblijd ons nog met uw bemoeienissen en met uw leiding. Wij bidden ook uw zegen over ons in het persoonlijke leven. Verschillende van ons zijn weer teruggekeerd van vakantie. Daar willen we u voor danken. Dat u bewaring hebt gegeven. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Heere, wat een zegen om weer thuis te mogen komen. Dat we een huis hebben. Dat we geen vluchteling zijn. Het is enkel uw genade. Dat u ons deze voorrechten schenkt. Gedenk ook hen die van huis en haard verdreven zijn. We willen u ook bidden, Heere, voor hen die nog weg zijn. Bewaar en spaar hen. Zegen hen waar ze mogen zijn. Geef hen een tijd van rust voor lichaam en geest. En breng hen ook op de bestemde tijd weer in ons midden. We willen u ook bidden voor de zieken. Er zijn verschillende zieken, ze zijn u bekend. Zij die al geruime tijd niet in uw huis komen. Zij die de moeite ervaren van het ouder worden. U kent hen, u weet wie ze zijn. We bidden u om uw genade over hen. Laten ze mogen ervaren dat ook in het ouder worden, dat u draagt tot aan de grijsheid toe. Dat u een God bent die goedertieren bent. Een God van liefde, genade. En dat er zo ook ervaren mag worden dat u zorgt. Ook bij het ouder worden. We willen u opdragen Justin den Hoed. Hij kreeg een bericht te verwerken. En 2 weken geleden was nog eigenlijk niets bekend. En nu krijgt hij het bericht dat maandag over een week hij moet beginnen met chemotherapie. Heere, wij danken u voor kracht die u hem geeft en voor moed die u hem schenkt. En Heere, wij bidden u, wilt u met hem gaan op deze weg? Wilt u hem bij zijn rechterhand vasthouden en wilt u hem leiden dat hij verbonden mag worden aan u? Dat hij de rijke schat mag zien die er ligt in u. Dat u een God bent die helpt in alle nood. En dat u een verhoorde der gebeden wilt zijn. Dat u het allerhoogst en eeuwig goed schenkt. En dat u ook in alles van het leven wilt dragen en doorhelpen en versterken. Heere, laat het alles mee mogen vallen. Zegen deze behandelingen die aanstaande zijn. Versterk Justin, zijn vader en moeder en zijn gezin. En wil in uw gunst nog hem gedenken. Tot eer van uw naam en tot zijn eeuwig welzijn. Wij bidden u, Heere, of u uw koninkrijk wil uitbreiden door deze wereld heen. Wil nog velen tot bekering brengen en wil al uw knechten die u uitzendt versterken om uw woord trouw te verkondigen. Heere, hoor ons bidden. Doe weg al onze zonden. Zie ons aan in dat bloed van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan nu zingen Psalm 73, de versen 2, 9 en 10. Psalm 73, 2, 9 en 10. Leve de koning. Dat hebben die mannen van Sichem gezegd, geliefde gemeente. Ze dachten dat hun plan gelukt was. Want u weet dat Gideon was overleden. En Gideon hield 70 zonen over. Plus nog een zoon van een bijvrouw uit Sichem. En die zoon van die bijvrouw heette Abimelech. En die Abimelech die wilde wel koning worden. En die heeft toen de mannen van Sichem overreed om geld te geven. En om wat criminelen af te huren. En daarmee heeft hij die 70 zonen van Gideon vermoord. En toen teruggegaan naar Sichem en de mannen van Sichem hebben vervolgens Abimelech tot koning uitgeroepen. Hun plan leek gelukt te zijn. Alleen de jongste van die 70 zonen was ontkomen. En terwijl ze daar aan het feest vieren zijn in Sichem en de mannen elkaar feliciteren dat Israël nu eindelijk ook een koning heeft, Abimelech, horen ze opeens die schrille stem van de berghelling Gerizim, vlakbij het plaatsje Sichem. En ze horen heel duidelijk wat die stem zegt. Het is de stem van Jotam, de jongste zoon. En hij spreekt een vloek uit over wat er nu allemaal gebeurd is. Een vloek over Sichem, een vloek over Abimelech. Als het allemaal goed gegaan is, verblijd u dan en juich. Maar als het niet goed gegaan is, zo ga vuur uit van Abimelech en verteren de burgers van Sichem en het huis van Milo. En vuur ga uit van de burgers van Sichem en van het huis van Milo en verteren Abimelech. Deze profetie zou na 3 jaar vervuld worden. En dat leest u dan in het volgende gedeelte, hebben we vorige week de eerste 21 versen overdacht. Nu doen we het tweede gedeelte van hoofdstuk 9. En daar mediteren we over de ondergang van Abimelechs koninkrijk. En we zien ten eerste sterke wraaklust. Ten tweede het sterven van Abimelech. En ten derde de straf van God. Dus we mediteren over de ondergang van Abimelechs koninkrijk. En daarin letten we ten eerste op sterke wraaklust. Ten tweede het sterven van Abimelech. En ten derde een straf van God. Gemeente, als u dit gedeelte leest, en misschien hebt u het nu sinds geruime tijd vanmorgen in de kerk weer gelezen, dan komt dit gedeelte wat vrij verwarrend over. Komt vrij ingewikkeld over. Er wordt nog wel wat gevochten, er worden verschillende hinderlagen gelegd. En het lijkt wat ingewikkeld als je dit zo leest. Maar wat u hier leest is dat die profetie van Jotam, die jongste zoon van Gideon, die hij uitgesproken heeft en toen moest hij vluchten, die profetie komt hieruit. In dit gedeelte leest u hoe de mannen van Sichem en hun kersverse koning Abimelech elkaar nog zullen verteren. En dat gaat gebeuren. Want een verbond en een koningschap dat gegrond is op bedrog en moord, dat kan echt niet lang bestaan. Wel nu, Abimelech heeft 3 jaar geregeerd. Eerst leek het nog wel aardig te gaan. Maar na verloop van enige tijd hadden ze daar in Sichem wel bekeken. Ze vonden de regering van Abimelech toch niet zo prettig als ze eerst gedacht hadden. Waarschijnlijk was die man nogal wreed en was hij nogal hard in zijn koningschap. Dat blijkt wel ook uit wat we hier lezen, dat het een zeer wrede man was. Dus die mensen van Sichem, die krijgen een beetje spijt. Ze krijgen genoeg van hun koning Abimelech, die doornstruik koning. Want dat had Jotham toch gezegd. Hij vergeleek toch in zijn fabel die hij beschreef, wat geestelijke strekkingen had in het voorgaande. Dan vergeleek hij toch Abimelech met een doornstruik. En moet hij nou koning worden over de bomen? Een doornstruik. Ik geef u wel schaduw, zegt Jotham in zijn fabel. Dat zei die doornstruik tegen al die bomen van het veld. Schaduw van een doornstruik. Wel nu, waarschijnlijk hadden die mannen van Sichem het gauw door dat er maar weinig steun en toeverlaat en schaduw te vinden is onder een doornstruik koning. Het blijkt ook dat Abimelech ook niet meer zo gecharmeerd is van die mensen van Sichem. Hoe weten we dat? Nou, hij woont er niet meer. Hij woont nu in een andere plaats, Aruma, daar vlakbij. Waarschijnlijk was hij bezig ook om daar zijn gezag te vestigen. En op andere steden, daar in die buurt. En de mannen van Sichem, die hadden toch genoeg van deze koning, die niet eens meer bij hen woonde. Ze willen zich van hem ontdoen. Maar hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Want ze hebben eerst trouw gezworen aan hun koning. Nou, ze bedenken een list. En dan laten ze mannen uit hun midden als struikrovers opereren op de heuvels rondom hun stad. Dus ze loeren op onschuldige voorbijgangers en beroven hen. Er komt onrust in die streek. En dat doet afbreuk aan de koninklijke macht van Abimelech. Abimelech is daar toch koning? En nou wordt zijn regeringsmacht in diskrediet gebracht. Het is overal onrustig op de wegen. Onschuldige mensen worden beroofd. En daarnaast kwamen er ook karavanen door die streek. En die mannen die als struikrovers opereren, die mannen uit Sichem, die beroven de karavanen en eisen van hen tol. En beroven hun goederen wellicht. En Abimelech was koning en eigenlijk moest hij toch die tol ontvangen. Maar dat krijgt hij niet meer. Die struikrovers nemen dat voor de mannen van Sichem. En misschien is er nog een reden waarom ze als struikrovers willen opereren. Misschien krijgen ze Abimelech zelf wel eens te pakken. Dat hij zo langskomt en dat zij met een troep mannen hem een kopje kleiner kunnen maken. Dus die struikrovers zijn daar buiten op de heuvels aan het werk. Maar daarnaast gebeurt er nog wat. Een man komt in Sichem. Die man heet Gaal. Een zekere vrijbuiter. Hij heeft een grote mond. Hij lijkt heel imponerend, lijkt heel belangrijk. Hij trekt de stad binnen met verschillende broers. Hij maakt indruk. En de mannen van Sichem, die zoeken toch zo langzamerhand een andere koning. Nou, wat dacht je van Gaal? Het lijkt toch wel heel wat. Een hele stoere man. Gaal, de zoon van Ebed. Let u op de namen. Abimelech En Gaal, de zoon van Ebed, zoon van Ebed. Ebed betekent knecht. Een zoon van een knecht. En Abimelech betekent mijn vader was koning. Dus nu verkiezen die mannen van Sichem. Gaal, de zoon van Ebed, de zoon van een knecht. Die verkiezen ze boven Abimelech, wiens vader koning was. Volgens zijn naam. De burgers van Sichem zijn tenminste onder de indruk van deze Gaal. Want er staat in vers 26, ze verlieten zich op hem. Dat betekent, ze vertrouwden op hem. Hij wordt hun leider, hij wordt hun man. Gaal, die moeten wij hebben. Hij was van Kanaanitische oorsprong. Want dat blijkt uit vers 28. Daar verwijst hij nota bene naar Hemor. Dient liever de mannen van Hemor, de vader van Sichem. De oud-adellijke familie die eens over Sichem geregeerd heeft. Daar stam ik vanaf, zegt Gaal. Hemor, wie was hij ook alweer? Hebben we hem eerder ontmoet? Ja. In Genesis 34, weet u nog, Jacob, die daar bij Sichem een stuk land kocht. En Dina, die ging de stad in, Sichem, weet u nog. En het eindigde in een bloedbad dat ze die mannen van, dat Simeon en Levi hebben de mannen van Sichem gedood. Nou, Hemor was de Kanaanitische vorst, de stichter van de stad Sichem. En daar had deze Gaal wat mee te maken, wat bloedbanden. En daar verwijst hij naar en zegt tegen de mannen van Sichem, je weet toch dat de voorvader van deze stad was Hemor, daar stam ik vanaf. Volg toch die mannen van Hemor, dat ben ik. Nou, dat lijkt me wel een goed idee. En ze gaan maar gelijk een feest houden. Ze trekken de wijngaarden in. Rondom de stad, ze plukken de druiven, ze maken wijn, ze organiseren een feest. Daarbij werd flink gedronken. En in feite beschouwen ze Gaal nu als hun leider. En daar zijn ze samen in het huis van de tempel van hun god Baal Berit. En daar eten ze en drinken ze. En als de wijn hen verhit heeft, dan spreken ze allerlei vreselijke taal. Ze spreken haat uit tegen Abimelech. Van alle kanten klinkt het, vervloekt is Abimelech en zijn huis. Vervloekt is zijn kroon. En Gaal lacht. Ja, nou word ik hier de leider. Wellicht koning. En hij verblijdt zich en hij brult in vers 28. Wie is Abimelech en wie is Sichem dat we hem dienen zouden? Is hij niet een zoon van Jerubbaal en Zebul zijn bevelhebber? Dient liever de mannen van Hemor, de vader van Sichem. Waarom zouden wij hem dienen? Abimelech. En Zebul, zijn bevelhebber. Zebul was waarschijnlijk zoiets als de gouverneur van de stad. Hij was ook in de stad, hij was er ook bij. Hij was erbij toen ze hem eigenlijk beschimpten. En dan gaat Gaal nog een stapje verder. En dan zegt hij in vers 29, och dat dit volk in mijn hand waren. Ik zou Abimelech wel verdrijven. En tot Abimelech zeide hij, hij sprak tot Abimelech. Abimelech was er helemaal niet. Hij was immers in Aruma. Maar hij deed net alsof Abimelech er was. En hij zei, vermeerder uw heer, vermeerder uw leger en trek uit. Gaal daagt hem uit. En Zebul was erbij. En Zebul hoort dit allemaal, de overste van de stad, aangesteld door Abimelech. Hij zit erbij, hij zegt niet veel. Hij is wel ziedend van boosheid. En dan zendt hij een boodschapper naar Abimelech. Hij doet dit listiglijk, zegt de tekst. Stiekem, in het geheim. En hij beschrijft Abimelech wat er gebeurd is. En hij geeft Abimelech ook raad. Wordt nou eens tijd dat je hier komt met een troep soldaten. En leg maar een hinderlaag. En zie maar wat er van deze Gaal nog terechtkomt. Dat lezen we in de versen 31 tot en met 33. En als Gaal tot u uittrekken zal, zo doe hem gelijk als uw hand vinden zal. En zo gebeurt het. Abimelech maakt zich op in de nacht. Hij maakt zich op met een troep mannen. En hij verdeelt de mannen in 4 groepen. En dan liggen ze klaar in de heuvels rondom Sichem. En vroeg in de morgen, en Gaal is zich van geen kwaad bewust. En Gaal is immers de leider. Dus hij gaat naar de stadspoort, daar zaten de leiders toen. Die zaten in de poort. En daar zit Gaal nu ook. En Zebul, hij is toch overste van de stad, hij is daar ook. En de poort gaat open. En Gaal kijkt uit over die heuvels. En dan ziet hij beweging. Meer beweging. En dan zegt hij tegen Zebul, hey Zebul, kijk, er zijn mannen die komen af van de helling. Ach, zegt Zebul, man, je vergist je, er zijn geen mensen. Dat zijn schaduwen die aan het wegwijken zijn voor de opkomende zon. Je moet je niet zo druk maken. En dat zegt Zebul expres. Hij wil Gaal nog in het ongewisse laten. Kijk, zo werkt de duivel nou ook. De duivel zegt ook vandaag tegen zoveel mensen, ach, pluk toch de dag en geniet maar van het leven. De hel bestaat niet en God straft niet. Zie maar om je heen, God straft toch niet. En als er een straf is, nou, dan duurt het maar eventjes, want God is toch liefde. De hel bestaat toch eigenlijk maar niet. Zo bedriegt de duivel mensen. Terwijl de Heere Jezus heel duidelijk ons verteld heeft over het eeuwige vuur. Maar Zebul wil hier Gaal met vals rust bedwelmen. En zo werkt de duivel ook. En zegt tegen je, maak je niet zo druk om. Het valt allemaal mee. En zo worden volkstammen mensen in slaap gesust. En het laatste waar ze aan denken is een straf van God. Ze worden bedrogen door de leugenaar van de beginnen. Terwijl de Heere gezegd heeft, vrees niet hen die het lichaam doden. Kunnen doden, maar vrees veel meer hem die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Ja, vreest dien. Zebul probeert Gaal in slaap te sussen, maar Gaal blijft kijken. En hij zegt, zie daar volk. Afkomend uit het midden van het land. En een hoop, een andere troep, komt van de weg van de eik Meoninim. Dat was waarschijnlijk een gewijde eik. Kunnen we uit de naam afleiden. Waar heidense occulte praktijken plaatsvonden. Ja, ik zie al 2 troepen mensen. Mannen die naar ons toekomen. En nou werpt Zebul zijn masker af. zoals de duivel ook straks zal doen. Wanneer het te laat is. En dat doet Zebul hier tegenover Gaal. Nou man, heb je goed gezien dat er mensen zijn. Het is niemand anders dan Abimelech. Die heb jij gisteren toch vervloekt? Je zei toch dat zijn mannen niets waard waren? Je zei toch dat Abimelech maar zijn leger moest vergroten? Je was toch zo flink met je mond? Waar is nu je grote mond? Trek liever uit en vecht tegen hem. Want hij komt nu jou tegemoet. En Gaal ziet er, hij moet gaan. Hij gaat. En er staat in vers 39, hij gaat uit voor het aangezicht van de burgers van Sichem. Dus de burgers van Sichem vertrouwen er niet helemaal. Die trekken niet mee op. Maar Gaal en zijn broers, nog mannen die bij hem zijn, die trekken wel uit. In vers 40, en Abimelech jaagde hem na. Want hij, dat is Gaal, die vluchtte voor zijn aangezicht. En er vielen vele verslagenen tot aan de deur van de stadspoort. Het werd een grote slachting. Overal lagen dode mensen. En Gaal en zijn bende weet nog net de stadspoort, wat er van over was. Van zijn bende weet net de stadspoort binnen te gaan. De stadspoort wordt gesloten. Het was een geweldige afgang voor deze Gaal. En Abimelech vindt het genoeg. Hij trekt zich terug naar Aruma. Maar ondertussen heeft Gaal wel gezien dat zijn aanhang in de stad Sichem helemaal tot het nulpunt gedaald is. En nu ziet Zebul weer zijn kans schoon om Gaal de stad uit te sturen. Hij stuurt Gaal weg met zijn broers. En we horen verder niets meer van deze Gaal. Hij verdwijnt van het toneel. En trouwens, straks horen we ook niets meer van Zebul. We weten niets meer hoe het met deze Gaal en met deze Zebul gegaan is. De schrift vermeldt het niet. Maar Gaal is nu weg uit Sichem en de mensen van Sichem denken, nou zal alles wel weer goed zijn. En die gaan de volgende dag, gaan zij uit. Ze trekken uit. En wat doen ze dan? Ze gaan op het land werken. Ze trekken uit niet ten oorlog. Ze trekken uit gewoon op het land te werken. Ze nemen aan dat alles nu wel goed is. En ze zijn blijkbaar vergeten dat zij wel in opstand gekomen zijn tegen Abimelech. En het wordt Abimelech gezegd, de mannen van Sichem zijn nu aan het werk buiten op het veld. En Abimelech gaat nu wraak nemen. Abimelech heeft grote wraaklust. En die mensen van Sichem denken, nou ja, Gaal is weg. En er is wel een schermutseling geweest. En we weten nou dat Abimelech toch wel dan de baas is. Dus laten maar, wij gaan aan het werk. En waarschijnlijk dachten ze dat Abimelech wel tevreden zal zijn. Maar Abimelech zint op wraak. Hij wil die burgers van Sichem zwaar straffen. En hij komt weer met zijn mannen richting Sichem. Hij verdeelt hen nu in drie groepen. Twee van die groepen moeten de mannen op het land zijn doden. En met de derde groep trekt Abimelech naar de stad Sichem. En hij neemt de stad Sichem in. De stadspoort is open. Niemand verwacht dat er kwaad zal zijn. En zo kan Abimelech ongehinderd de stad binnengaan. En daar oefent hij verschrikkelijk wraak. Hij richt een bloedbad aan. En aan het eind van de dag heeft hij de stad in een puinhoop veranderd. De muren omvergehaald. En hij heeft de stad met zout gestrooid. En waarom? Waarom, jongens en meisjes? Omdat dan alles onvruchtbaar wordt. En hij wil dat Sichem nooit meer herbouwd wordt. Later wordt het wel herbouwd. In 1 Koningen 12 lezen we van Jerobeam dat hij de stad Sichem herbouwt en daar gaat wonen. Maar Abimelech maakte een vreselijke puinhoop van. En een deel van de bewoners vlucht dan naar de versterkte deel van de stad. Dat wordt de toren van Sichem genoemd. En daar zijn we al tegengekomen eerder. Milo, de burcht Milo, was ook in die vloek van Jotam. En we kwamen het al eerder tegen hier in vers 6. Milo, dat was een burcht. Dat was een burcht binnen de stad Sichem. En daar bevond zich ook het heiligdom aan hun god Baal Berit. En de overgebleven inwoners van Sichem, die vluchten in die sterke toren. Ze denken dat ze daar veilig zijn, bij het huis van hun afgod. En Abimelech, wat doet hij? Hij gaat de stad uit, neemt een bijl, gaat naar een nabijgelegen helling van een heuvel, en snijdt een tak af van de vele bomen die daar zijn, en zegt tegen zijn mannen, doe allemaal precies wat ik doe. En zo komen ze allemaal terug de stad in. De mensen zitten in die toren. Ze hopen dat ze veilig zijn. Abimelech legt zijn tak tegen de toren aan. En al die mannen doen dat. Ze steken de boel in brand. Een vreselijke brand breekt uit. En er zijn wel 1000 mannen en vrouwen in die toren. En ze verstikken en ze worden verbrand. Want Abimelech heeft sterke wraaklust. En dan trekt hij naar de inwoners van Thebes. Dan wil hij daar ook zijn wraaklust botvieren. Al lezen we niets wat Thebes gedaan zou hebben. Maar dan wil hij ook uitmoorden. Maar dat zal tot zijn dood leiden. Dus het sterven van Abimelech. De inwoners van Thebes zijn gevlucht in een sterke toren die zij daar hebben. En ze klimmen naar boven. Ze staan op het dak te kijken. En ze werpen van alles neer beneden op die mensen. Die troep van Abimelech en zijn soldaten. En daarboven op het dak is een vrouw die pakt een stuk van een molensteen. Je moet weten dat in de Israëlische huizen, daar hadden ze de onderste molensteen, die bleef vaststaan. En dan had je de bovenste molensteen, werd er opgelegd. En er zat een gat in. En er zat een, stak een stuk hout in. Dan kon ze dan draaien. En die bovenste molensteen, daar werd graan in gedaan. En zo moest de Israëlitische vrouw het graan malen. En dan nam ze vaak die steen weer af en borg ze op. Dat was belangrijk. Nou, zo'n bovenste molensteen heeft een vrouw klaarblijkelijk meegenomen. Naar die toren meegezeuld. Al die trappen op van die toren. En dan heeft die vrouw die molensteen precies laten vallen op het hoofd van Abimelech. Die daaronder staat en ziet net dat de vrouw hem een molensteen op zijn hoofd valt. En zijn hersenpan is verbrijzeld en dan ligt hij neer. Hij weet het einde is nabij. En daar ligt de zogenaamde koning van Israël. Een vrouw heeft zijn hersenpan ingeslagen. En dan roept Abimelech. Hij moet sterven. En wat zegt Abimelech? Nou zijn we toch wel benieuwd, nietwaar? Naar de laatste woorden van een stervende. Wat zullen zijn laatste woorden zijn? Zal hij nu nog uitroepen tot God om vergeving over al zijn boosheid? Zal hij dan nu nog roepen naar de God van zijn vader? En zal hij het nu nog belijden dat hij vreselijk onrecht gedaan heeft? Zal hij nu nog roepen of zijn zonden vergeven kunnen worden? En of God hem die vreselijke moordpartijen wil vergeven en hem genadig wil zijn? Wat zal zijn laatste zucht zijn? Zal het een zucht van diep berouw zijn, van spijt? Zal het een besef zijn dat hij zijn leven verkwist heeft? Zal het een besef zijn dat hij een doelmisser is geweest? En dat heel zijn leven maar gericht was op zichzelf, op zijn eigen eer. En dat ten koste van zoveel onschuldigen, dat er zoveel bloed aan zijn handen kleefde. En dat hij God nooit de eer gegeven heeft. zal hij nu nog roepen om genade. Maar nee, zelfs in zijn sterven denkt deze Abimelech alleen maar aan zichzelf en aan zijn eigen eer. In vers 54 roept hij haastelijk zijn wapendrager en zegt tot hem: trek uw zwaard uit en dood mij, opdat ze niet van me zeggen: een vrouw heeft hem gedood. En hij zei haastelijk, want hij weet, hij heeft nog weinig tijd en dan zal hij dood zijn. Haastelijk. Maar Abimelech, vrees je dan niet de straf van God? Ben je zo verhard, Abimelech? Nog even en dan ga je de eeuwigheid in. Maar Abimelech stierf zoals hij leefde. Verhard. Ja, hij had wel een verbroken hersenpan. Maar hij had geen verbroken hart. Hij moet sterven. En hij is onverzoend met God gestorven. Onverzoend met zijn volk. En zo is hij de eeuwigheid ingegaan. Met bittere wrok in zijn hart is hij de dood ingegaan. En daarom uit hij geen klacht. En daarom zendt hij geen gebed op. Hij is meer bezorgd om wat de mensen van hem zeggen zullen dan wat God van hem vindt. Hij is meer bezorgd om de eer van mensen dan de eer van God. Het zou een schande voor hem zijn als de mensen van hem zeggen: een vrouw heeft hem gedood. Dat zou vernederend zijn geweest. Och, hoeveel beter zou het niet geweest zijn als Abimelech geroepen had: o God, wees mij de zondaar genadig. O God, gedenk mijner, nu geen uw koninkrijk zijt. O God, gedenk mij en dit arme volk dat vastzit aan de afgoderij. Indien er nog maar een gebed was geweest met opgeheven handen naar het hemelse heiligdom. Indien er nog een ootmoedig schuldbelijdenis zou zijn geweest. Indien hij dan nog op God gehoopt had, zoals later Manasse gedaan heeft in de gevangenis in Babylon. Of zoals die moordenaar, die andere moordenaar, aan het kruis gedaan heeft, terwijl de straf zich bezig was te voltrekken. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En er was nog het uiteinde van Abimelech anders geweest. Maar helaas, Abimelech vreesde God niet. De goddelozen zijn in hun sterven vaak net zo ongevoelig als in hun leven. Zoals een mens leeft, zo sterft hij ook. Dat is vaak de regel. Hoe zal uw sterven zijn? Denkt u daar wel eens over na? Zou het niet goed zijn, jonge mensen, om daarover na te denken? Want jonge mensen kunnen toch ook sterven? Hoe zal je sterven zijn? Als een van ons deze week zou worden weggenomen, hoe zou dat dan zijn? Ga dat nou eens beantwoorden. Nee, ga die vraag nog niet wegduwen. Zeg nou niet, dat is een vraag die ze wel eens vaker in de kerk stellen, in een preek. We gaan straks weer aan de koffie en dan gaan we verder. Nee, denk er even over na. Een paar minuten. Hoe zal uw en mijn sterven zijn? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet u wel. Hoe dan? Kijk maar hoe u leeft. Zoals u leeft, zo zult u ook sterven. Als u nou leeft met verlangen naar de eer van mensen, om de beste te willen zijn. Als u nou leeft om aan meer geld te vergaderen. Als u nou leeft voor het genot. En als u nou leeft waarbij de Heere God maar een heel ondergeschikt plaats heeft in uw leven. Zo gaat u sterven. Hou daar maar rekening mee. Als u onbekeerd leeft, zult u ook onbekeerd sterven. Als u feitelijk zonder God leeft, zult u zonder God ook sterven. Want wanneer u hier geen bekering kent, zult u het ook niet kennen op uw sterfbed. Daarom is het zo nodig om nu de Heere te voet te vallen en nu hem te smeken om genade. Om nu het leven te zoeken en te vinden in de Heere Jezus Christus. Hij moet uw borg zijn, uw middelaar. En hij is machtig zichzelf aan u te verbinden. Hij is gewillig om zich aan u te verbinden. Hij heeft het bezegeld dat hij gewillig is dit te doen toen u gedoopt werd. Toen heeft de drie-enige God zijn naam over u uitgeroepen. Want hij heeft gezegd, zoekt en ge zult vinden. De Heere Jezus in al zijn liefde staat voor ons. Zelfs vanuit die geschiedenissen. Vanuit het Oude Testament. En hij zegt, mens, zoek mij en leef. Bereid uw huis, want ge zult sterven. Abimelech is dood. En dan verloopt zijn aanhang in alle richtingen. En ieder gaat naar zijn plaats. En daarmee is alles afgelopen. Maar toch zien we hier de vervulling van de vloek van Jotham. We zien hier in dit alles de straf van God. Dan zien we letterlijk de vervulling daarvan. Dat de mannen van Sichem zelf nog verbrand werden door het vuur wat van Abimelech kwam. En we zien dat Abimelech gedood werd, verpletterd werd. God bezoekt het kwaad. Hij zag wat Abimelech deed met die 69 zonen van Gideon. God zag het kwaad dat Abimelech deed. En God straft het kwaad. Eerst leek het helemaal niet zo te zijn. Jaren heeft Abimelech geregeerd. Het waren maar 3 jaren. Maar zo lang heeft hij geregeerd over Sichem. Het lijkt alsof het kwaad ongestraft plaats kan vinden. Maar de schrift zegt heel duidelijk dat God de goddelozen straft. Wij leven ook in een tijd waarin het lijkt alsof God het kwaad niet straft. Maar op zijn tijd stort God zijn rechtvaardige straffen uit op de mensen. De Heere doet het bloed wederkeren, zegt Salomo over Joab in 1 Koningen 2 vers 32. Joab heeft 2 mannen rechtvaardiger dan zichzelf aangevallen en gedood met het zwaard. En nu komt het bloed op het hoofd van Joab terug. En Psalm 7, we hebben het gezongen. Zijn moeite zal op zijn hoofd wederkeren en zijn geweld op zijn schedel nederdalen. En Romeinen 12, vers 19, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. God straft het kwaad en dat kan de Heer op verschillende manieren doen. De Heere kan een boze geest zenden om Gods raad uit te voeren. God zond een leugengeest in de valse profeten van Agab. Paulus zegt in Thessalonicenzen dat God een kracht van dwaling zal zenden, waardoor mensen de leugen zullen geloven. En dat is omdat ze zich niet bekeerd hebben tot de Heere. En die leugengeest is een straf van God. God kan zelfs een boze geest zenden om zijn raad, zijn straf uit te voeren. Dat gebeurde hier, lezen we hier, dat tussen de burgers van Sichem en Abimelech zond God een boze geest. En die boze geest zaait tweedracht tussen hen en gaat een wederzijds ondergang bewerken. De Heere kan het kwaad door middel van het kwaad straffen. Slechte mensen kunnen elkaar verwoesten. Volken die in het kwaad verzonken zijn, die verwoesten elkaar vaak. Er ligt geen gemeenschap of vriendschap in het bedrijven van het kwaad. Daarom is elke zondaar die in de zonde leeft, hij is uiteindelijk helemaal alleen. Hij heeft niemand. Als een vrienden keren zich straks tegen hem. Hij is alleen, alleen in de eeuwige straf. Daarom is een onverzoend leven een eenzaam leven. En hier heeft God het onschuldig vergoten bloed van de zonen van Gideon gewroken. We kunnen wel eens benauwd zijn dat het recht struikelt in de straten. En dat er zoveel onschuldig bloed vergoten wordt ook nu in 2016. Maar God laat de zonde niet ongestraft. De duivel maakt mensen wijs dat God niet straft. Dat heeft hij al gedaan bij onze eerste ouders in het paradijs. Nee, u zult niet sterven. U zult als God zijn. En toen het te laat was, bleek dat het een verschrikkelijke leugen was. En zo worden mensen nu in slaap gewiegd. Maar dwaalt niet. Galaten 6, vers 7. God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Waar vul jij je hoofd mee? Waar kijk jij naar? Misschien terwijl niemand anders het ziet, dan zaai jij het kwaad. En dan zul je ook het kwaad maaien. Waar ben je mee bezig? Waar bent u mee bezig? U hebt toch geen dubbel leven? God laat zich niet bespotten. Kijk dan nog een keer naar het dode lichaam van Abimelech. Daar ligt de verwoester van Israël. Maar God verwoest degenen die zijn volk verwoesten. Vele regeerders hebben moeten ervaren dat wanneer ze het zijn volk aanraken, ze Gods oogappel aanraken. De leider van Boko Haram heeft gezegd afgelopen week, we moeten vooral de christenen gaan doden. Hij weet niet wat hij zegt en waar hij mee bezig is. Wanneer ze Gods kinderen aanraken, hoe verschrikkelijk zal het oordeel komen. En daarom moeten wij ook respectvol en voorzichtig met Gods kinderen omgaan. Wij ook onder elkaar. We moeten Gods volk geen kwaad aandoen. God straft de zonde. En ten diepste zien we hoe God de zonde straft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij werd gestraft voor de zonden van al zijn volk. En daar werd recht gedaan, want God is een God van recht. En daar heeft de Heere Jezus de straf van zijn volk volkomen betaald. En daar heeft Christus het zo moeten ervaren dat God geen enkele zonde ongestraft laat. En daarom is dat, gemeente, de enige plaats waar u en ik terecht kunnen om vergeving van al onze zonden te krijgen. Om daar van God te bedelen om een nieuw hart en een nieuwe geest te ontvangen. Dat de Heer een nieuw begin met ons maakt. Het is vrij te krijgen omdat Hij daar uitgeroepen heeft. Het is volbracht. Amen. Zingen wij Psalm 2, het zesde vers. Psalm 2, vers 6. Laten wij samen bidden en danken. O Heere, wie zou u niet vrezen? Gij hoogste God en eeuwige majesteit. U hebt het ons voorzegd, ook in het boek van de Openbaring, dat u terug zult komen en dat u een einde zult maken aan alle goddeloosheid. Maar nu is dit zo schokkend, dat van nature zit de goddeloosheid in ons hart. Het zijn geen anderen waar we het over hebben. Het is onszelf. En hebben wij vrede bij u gevonden en het leven van u ontvangen. O Heere, wij bidden u, laten we deze vragen met ons meenemen. Want wanneer we zonder u leven, zullen we ook zonder u sterven. En we hebben maar één ziel voor de eeuwigheid. En daarom bidden wij u om genade, om u te kennen om u te leren liefhebben. Want u bent het eeuwig waard. Het dienen van u is niet iets wat tegen heug en meug moet gebeuren. Het dienen van u is niet een land van buitenste duisternis. Maar het dienen van u is overvloed en zegen. Het is zo'n weldaad u te kennen. Want u bent een zorgzame, liefdevolle God. O, trek ons dan, Heere. En als we niet getrokken worden, sla ons dan maar. Met het besef van de straf die komt. De vloek over allen die u niet hartelijk lief hebben. Heere, gaat u met ons deze dag. Breng ons vanavond weer terug in uw huis. Bewaar ons voor het verkeerde. Geleid ons tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 4, het vierde vers. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.